Welkom bij de Duitsland Podcast, de podcast die verder gaat dan bier, braadworst, oorlog en autobaan en waarin van alles leert over onze oosterburen. Mijn naam is Kemal Rijken en ik volg Duitsland op de voet.
En ik ben Chris Alberts en ik leer Duitsland kennen.
Nou Chris, waar waren we nou deze keer?
We waren bij het AfD-congres in Erfurt.
In Thüringen.
Ja, dat is in Thüringen, dat is Oud-Oost-Duitsland.
Klopt, en we waren daar voor het partijcongres van de AfD. Maar er waren ook 35.000 antifa.
Demonstranten.
Oké, daar gaan we het zo nog over hebben.
Ja. Maar, het was in ieder geval heel druk.
Hoe klonk dat? Nou, dat ging er hard aan toe. We gaan straks kijken, want dit waren dus de demonstranten. We gaan straks kijken naar hoe dat
allemaal gelopen is. Dan is natuurlijk nu de vraag, wat is er in Duitsland gebeurd de afgelopen 2 weken?
Nou, er is weer heel veel in Duitsland gebeurd. Maar de belangrijkste dingen die heb ik even voor je uitgeplukt. En er zijn toch weer hervormingen en nieuwe plannen aangekondigd van de regering in Duitsland.
Er zijn eigenlijk telkens nieuwe plannen bij de regering.
Nou, dat lijkt maar zo. Maar de regering zit er nu een jaar. En ze komen nu met de grote plannen pas. Dus de vraag is of dat ook echt telkens is.
Nou, kom erop. Wat zijn die plannen?
Nou, de regering heeft 2 weken geleden die pensioenhervorming aangekondigd. Die hadden we in de vorige aflevering. Maar ze komen nu ook met andere sociaal-economische hervormingen. En het is een pakket met 34 maatregelen. En ja, de CDU-CSU en de SPD, de twee coalitiepartners, die hebben daar wekenlang over onderhandeld en zijn het erover eens. En bondskanselier Friedrich Merz die kondigde dat als volgt aan.
Nach der Gesundheitsreform zeigt die von mir geführte Koalition, dass wir die Kraft und den Willen haben, Deutschland in die Zukunft zu führen. Wir sorgen für mehr Wettbewerb, wir sorgen für mehr Beweglichkeit unserer Unternehmen, wir sorgen für weniger Bürokratie, wir sorgen für den Erhalt unseres Sozialstaats und wir sorgen für die Entlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und der Unternehmen, indem wir die Steuern senken und die Bürokratie zurückbauen.
Wat zei hij allemaal?
Nou, hij somde even in de grote lijn op wat ze willen doen om Duitsland in de toekomst zeg maar te brengen. Ze zorgen voor meer competitie onder andere, voor meer flexibiliteit, voor meer wendbaarheid van hun bedrijven. Bedrijven gaan ook te maken krijgen met belastingverlagingen, maar hetzelfde geldt ook voor de werknemers. En de sociale welvaartsstaat moet overeind blijven. Tegelijkertijd moet er ook minder bureaucratie komen. En dat is eigenlijk ook een beetje in de notendop waar het om draait.
Yeah.
En van die 34 maatregelen heb ik even de belangrijkste opgesomd. Belastingverlaging voor werkenden. Een gemiddeld gezin in Duitsland krijgt vanaf volgend jaar 600 euro per jaar minder belasting. Dus het idee is dat dan de koopkracht, zoals we dat zouden zeggen, in Nederland die zou dan vooruit gaan met 600 euro... gemiddeld per jaar. Dat is een lastenverlichting van 10 miljard euro. Er komen hogere belastingen voor de hoogste inkomens, dus die moeten dat deels betalen. Ook interessant, de Duitse arbeidsmarkt wordt flexibeler. Dus die gaat meer op de Nederlandse arbeidsmarkt lijken. Dus er komen meer tijdelijke contracten. Maar flexcontracten en de hele flexibilisering, zoals wij die in Nederland hebben, die gaan zij nog niet aan. Regels voor ziekteverzuim, die worden aangepast.
Oh ja, dat was in het nieuws.
Ja, en ja. Daar hebben we ook een aantal afleveringen eerder uitgebreid over gehad. Telefonisch ziek melden, dat wordt eigenlijk in de ban gedaan, dus dat mag niet meer. En je moet vanaf dag 1 een doktersverklaring hebben. Dus daarmee willen ze eigenlijk gewoon mensen die dus zeg maar een pijntje voelen en dan zeggen van...
Geen aanstellerietes meer, ja, dat
nee,
willen ze eigenlijk.
Nee, precies. Dus ja. Dat is gewoon voorbij.
Okay.
Dus werken we voor je geld. Minder bureaucratie. Dat gaan ze ook doen. Kijk, in Duitsland moet je allerlei rapporten invullen, cijfers bijhouden, uren bijhouden van alle werknemers, gaan ze maar door. Je moet facturen heel lang bewaren, jarenlang. Je moet allerlei documentatieverplichtingen aangaan. Nou, dat gaat als het goed is de komende jaren verdwijnen. En die administratieve procedures die worden ook gedigitaliseerd. Net zoals in Nederland, is de bedoeling. Minder regels en makkelijker investeren is dan het idee. Dus het investeringsklimaat moet vooruit. En er moeten minder ambtenaren komen. 8% van de ambtenaren gaat eruit. Nou, dat is eigenlijk wat de bedoeling is.
Het klinkt allemaal heel daadkrachtig.
Nou, het is best daadkrachtig. En wat ook wel interessant is, kijk, het idee erachter is dat als ze dit gaan doen in Duitsland, dat de economie een slinger krijgt. En dat die economie weer een beetje sterker wordt. En ja, de arbeidsmarkt flexibeler wordt enzovoort. Dus dat Duitsland mee kan komen met landen als bijvoorbeeld Nederland.
Ja.
Maar goed, daar is ook wel weer kritiek op.
Oh.
De bonden die zeggen de lasten komen te veel bij de arbeiders, bij de werknemers te liggen. En de werkgevers zeggen, ja, die hervormingen zijn een stap in de goede richting, maar het is nog niet genoeg. Dus er zou meer belastingverlaging moeten komen, mindere sociale premies, de arbeidsmarkt moet nog flexibeler worden. En dan wordt er ook min of meer wel gedachtelijk gewezen naar Nederland, waar we dus een ontzettend flexibele arbeidsmarkt hebben. Nou ja, en dat is dus het hele punt. Een andere kritiek, je kan dit allemaal wel doen, maar zolang het zo is dat de energiekosten in Duitsland enorm hoog zijn, dan kan dat de economie nog niet de schwung geven die je zou willen hebben. Want het blijft gewoon duur om te produceren.
Maar ja, dat kan Merz niet in één middag oplossen, zeg maar.
Dus, nee,
ja, dat is leuk.
Dat
maar,
kan niet. Ja. Je kan dat heel moeilijk oplossen. De AfD die zeggen we willen bijvoorbeeld goedkope gas uit Rusland, maar dat kan niet meer. Kernenergie zou een oplossing kunnen zijn, maar dat duurt heel lang. Dus dit is niet iets wat 1, 2, 3 is opgelost. Maar dat is de grootste kritiek. En toen ging het eigenlijk deze week nog door.
Ja.
Want de begroting voor 2027 is al rond in Duitsland. Vind je dat?
Nou, dat is heel, heel stipt. Laten we eens even naar meneer Klingbeil luisteren.
Ja.
Der Frieden in Europa is durch Putins imperialistischen Wahn bedroht wie lange nicht. Und ich will das sehr klar sagen, mit der schwarzen Null können wir uns nicht gegen Putin verteidigen. Wir müssen deswegen in kürzester Zeit 3 Jahrzehnte aufholen, in denen unsere Bundeswehr runtergespart wurde. Wir müssen Jahrzehnte aufholen, in denen wir nicht in unsere Verteidigungsfähigkeit investiert haben. Und dabei keine neuen Schulden zu machen, das geht nicht. Das ist wie ohne Rakete zum Mond fliegen. Und ich will, dass wir auch in Zukunft in unserem Land sicher leben können, dass unsere Kinder hier sicher aufwachsen. Und dafür muss jetzt investiert werden.
Wat zegt de minister van Financiën allemaal?
Nou, dit is dus Lars Klingbeil van de SPD, de minister van Financiën en ook de vice-kanselier. En ja, die zegt eigenlijk, we gaan investeren in defensies. Er gaat heel veel geld naar defensie toe. Ik zal zo vertellen hoe dat zit. En van dat vele geld naar defensie, dat moet, want we kunnen ons niet verdedigen tegen Poetin met de zwarte nul. Zwarte nul, zei hij. Nou, de zwarte nul, dat was altijd de regel hè, in Duitsland. Dat in de grondwet stond dat ze geen schulden mochten maken. De zogenoemde schuldenbremsen. Nou, die schulden, dat schuldenverbod, dat is uit de grondwet gehaald. En daardoor kan de zwarte nul, zeg maar, die is niet meer heilig en die kan van tafel. Dus dat vandaar die uitspraak, die zwarte nul. Hij zegt dus eigenlijk van ja, we moeten dus investeren en daar moeten we voor lenen. En we kunnen niet zonder een raket kunnen we niet naar de maan vliegen. Dus met andere woorden, het kan niet anders.
Ja,
we hebben dus spullen nodig en we moeten daarvoor lenen. En Duitsland kan ook lenen vanwege een gunstige rente op de markten.
En daarom wordt er nu geleend en dan is het eigenlijk allemaal opgelost.
Nee, zo simpel is het niet. Oh. Jij versimpelt de dingen vaak.
Oh, maar wat is dan precies nu nog het probleem? Is er nou, kritiek?
Ja, kritiek is er ook. Maar waar het om gaat is, er gaat 555 miljard euro uitgegeven worden komend jaar. En dat is een enorm bedrag voor Duitse begrippen. En dat gaat worden gestoken in de economie, modernisering ervan, waar we het net over hadden, en om Duitsland veiliger te maken, dus oftewel defensie. Er wordt 206 miljard euro geleend voor defensie en voor andere dingen. En er gaat 130 miljard euro dus naar de Bundeswehr, ook om de NAVO-norm van 5% te halen. En 117 miljard euro wordt geïnvesteerd in sporen, bruggen, wegen, energieinfrastructuur, digitalisering, data-industrie. Dus allemaal dingen om Duitsland weer op de rails te krijgen. Ja, dat geld moet ook voor een deel nog ergens vandaan komen. Want er is toch nog een gat op de begroting, zoals dat heet. En ja, alle ministeries moeten daarom bezuinigen, behalve defensie. Sommige uitkeringen gaan omlaag. Er wordt wat minder aan klimaat uitgegeven, klimaatsubsidies, hogere accijns op alcohol, plasticheffing. En dat alles maakt de begroting dekkend.
Ja, ja.
Jouw vraag, waar zit de kritiek? Nou, rechts is bang voor grote schulden, dat zegt de AfD. We krijgen grote schulden en maakt de mensen daarmee bang. Tegelijkertijd waarschuwen ze ook. En de Groenen zeggen bijvoorbeeld, ja, we hebben geven te weinig uit aan klimaatbeleid. En dan zegt Klingbeil weer van, nou, dat is niet zo, want het staat in de grondwet en we hebben afgesproken dat er 100 miljard naar klimaat gaat. Dus in principe kan dat allemaal nog. Wat vind jij er nou van, Chris?
Nou, het klinkt als iets wat Merz heeft beloofd. Dus ze zouden investeren in defensie en in de infrastructuur. Als wij door Duitsland rijden, dan moeten we heel vaak heel langzaam rijden, omdat ze dan die wegen aan het doen zijn. Volgens mij, nou, de trein, daar is heel veel gezeur over. Er wordt in geïnvesteerd. Volgens mij is het eigenlijk wel, je zou bijna denken, Merz wordt er populair mee.
Ja, wie weet.
Dat is alleen geloof ik niet zo. Dat is dan weer een beetje het gekke.
Nee. De mensen hebben toch het geduld niet om te wachten tot deze investeringen
deze arme man
zich gaan uitbetalen.
Ja, we zijn ongeduldig geworden.
Maar ik kan één ding zeggen.
Nou.
Deze regering heeft nog 3 jaar. En in de komende 3 jaar zullen ze het gewoon waar moeten maken. En deze regering heeft successen nodig. Ze hebben het nodig.
We gaan het zien. Waar in ieder geval geen succes was, is op het WK. We gaan naar de 5 minuten WK met Juri Mulder.
2,5 minuten. Felix Metscher ziet Undav. Der dreht sich Undav! 2-1 für Deutschland! Und es ist kein Abseits, der Treffer zählt.
Juri Mulder, 5 WK-minuten. Maar zoals ze in Duitsland zeggen, es ist vorbei. Alles is voorbij.
Alles is voorbij, ja.
Die Mannschaft.
Nagelsmann is weg. En nu komt Klopp. En ook wordt alles goed.
Oké, maar als we even terugblikken, en dan gaan we zo even naar de nieuwe coach kijken. Wat is er nou fout gegaan met de Duitse elftal? Want ze zijn heel vroeg uitgeschakeld in de 16e finale, zeggen we tegenwoordig in het WK. Hoe lees jij dit?
Nou, ik vond eigenlijk in de hele aanloop naar het WK toe dat de bondscoach Nagelsmann er eigenlijk ook wel een beetje veel onduidelijkheid is geweest. Dus in één keer van zijn koers afgeweken. Hè? Dus bijvoorbeeld de keeper. In één keer een nieuwe keeper. Terwijl er was een eerste keeper. En in één keer moest Neuer eerste keeper worden. Een andere iets was met de spitspositie. En keeper en spits, dat zijn je belangrijkste posities. Dus communicatief was het in één keer. De mensen dachten, hè, hoe kan het nou? Maar Havertz is toch onze spits en nu is het in één keer en nummer 2 is toch Woltemade en nu en nu is het in één keer Undav, maar ja, die deed het dan in één keer goed en onder druk van
vorige keer over gehad.
Publieke opinie is hij eigenlijk van zijn lijn afgeweken en dat is nooit een goed teken.
Nee, en die 2 groepswedstrijden, die eerste 2, die gingen redelijk. Maar de 3e groepswedstrijd tegen Ecuador, die was dramatisch, met 2-1 verloren. Was dat een opmaat voor de dramatische wedstrijd tegen Paraguay?
Ja, ik denk dat ze gewoon niet. Ja, ze hebben het. Weet je, in Duitsland is het altijd wel de laatste jaren een beetje de discussie. Moeten we nou weer terug naar onze toegenen die we er vroeger hadden? Dus onze eigenschappen die we vroeger altijd hadden, was doorzettingsvermogen, fysieke kracht. Tot het gaatje doorgaan, nooit opgeven, lopen, krachtvoetbal. En het is eigenlijk een beetje verworden, vinden sommigen in Duitsland, naar veel te technisch, veel spelen zoals Spanje, hoor je veel, weet je wel. Dus die discussie is er een beetje. Hè? En dat is niet goed. Dus er is niet één gedachte over hoe het nu verder moet.
Ja.
En dat is een beetje wat het Duitse voetbal nu pleit eigenlijk.
Maar die wedstrijden die ik net omschreef, die waren echt slecht voor Duitsland, toch?
Nou ja, je ziet dus tegen die ploegen daar, die Zuid-Amerikaanse ploegen, die gaan dus met het mes tussen de tanden spelen. Dat mag niet, hè, Kemel? Je mag niet met een mes tussen je tanden voetballen. Maar dat is dan keihard voetballen. En vroeger kon Duitsland daar iets tegenover stellen. Maar dat is niet meer zo. Het zijn een beetje spelers.
Softies. Het zijn softies.
Tikje. Weet je wel, de Havertz en Sané en Musiala en zo. Het is allemaal mooi. Maar het is niet meer hard en ten koste van alles willen winnen.
Hey, nu komt dus die Jurgen...
Jurgen Klopp. En die gaat het tussenweg vinden. Dus die gaat wel... He, dat deed hij bij Liverpool ook. Dat is hard, maar ook goed voetbal. En Jurgen Klopp is natuurlijk een soort van motivatiekunstenaar. Die, ik denk wel, als je voor hem voetbalt, dat je dan wel alles voor doet om goed te voetballen, weet je wel. En dus dat je niet denkt van, wat de trainer nu weer allemaal zegt. Ik denk wel dat je een gas geeft als je hem als trainer hebt.
Maar die Jurgen Klopp, die vervangt nu die Nagelsmann. En zijn dan niet de verwachtingen gewoon veel te hoog? Want het is een gevierde coach inderdaad. Hij heeft veel prijzen gewonnen. Is het niet gevaarlijk?
Het probleem bij... die Velko heb je altijd. In Duitsland moeten ze ook afstappen van het idee bij elk wereldkampioenschap dat ze, hè, omdat ze al zo vaak wereldkampioen zijn geworden, dat ze maar even wereldkampioen worden. Dus die verwachting is er altijd. Ze moeten weer eens bij nul aanvangen. En dat is iets wat Klopp erin moet slijpen. Hè. Dus dat idee van dat wij de beste zijn, ja, dat is echt een achterhaald idee. Want ze zijn ingehaald door heel veel andere landen. Ja, en dat is iets waar Klopp aan moet werken.
Oké, dus Duitsland gaat nu de woestijn in. Maar het WK loopt nog. Wie wint het WK, Jori?
Frankrijk.
Waarom?
Ja, omdat ze verreweg het beste elftal hebben. Helder. En ik hoop op België of zo, weet je wel. Maar ja, ik vrees dat het... Nee, ik vrees niet. Ik vind het ook mooi, hoor. Want het is het mooiste voetbal dat ze spelen. En het is het leukste om naar te kijken. En het zijn de beste voetballers.
Dag.
Ja. Dankjewel, Jori. Hoi, hoi.
Dag wel. Hoi, hoi.
Nou, bedankt Jori voor deze 5 WK-minuten. Hopelijk bij een volgend WK of EK hebben we meer 5 minuten voor je. En dan gaan we nu naar de boodschappen.
Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
Duitsland is het land van dichters en denkers, maar ook van grote componisten zoals Richard Wagner. Hou je van cultuur met een grote C?
Dan is Duitsland jouw volgende reisbestemming. Ga nu naar germany.travel om inspiratie op te doen voor culturele reizen en meer.
Dat waren de boodschappen. Dan gaan wij nu naar Erfurt, in ieder geval in gedachten, want daar waren wij dit weekend bij het AfD-congres. Dat AfD klopt. Is Alternatieven voor Duitsland. We praten een beetje alsof u die afkorting elke dag gebruikt. Wij gebruiken hem ook al elke dag. En dat is een soort Duitse Forum voor Democratie, zou je kunnen zeggen.
Ja, het is een mix van PVV, Forum, Jaar 21 en alle kleine rechtse partijtjes, rechts van de VVD.
Ja, dit is een controversiële club in
die
Duitsland.
Die wij hebben in Nederland, maar dan samen.
Ja, wij hebben heel veel van dit soort clubjes. En dit is dus een club rechts van de CDU. En ik heb van jou geleerd dat er heel lang gepraat is als er mag geen partij rechts van de CDU zijn. Klopt. Die is er tegenwoordig dus wel en daar waren wij bij.
Ja, daar waren we zeker bij en de AfD is controversieel, dat weet iedereen ook wel zo langzamerhand. Wordt onderzocht door de Bundesverfassungsschutz. Als ze echt een gevaar zijn voor de democratie zouden ze verboden kunnen worden, maar dat is heel lastig omdat ze in de peilingen rond de 30% scoren. En er zijn steeds meer mensen die op de AfD willen stemmen, als ze zeg maar verkiezingen zouden zijn.
Ja.
De AfD bevat radicale elementen, dus een ultra-rechtse vleugel hebben ze. En ze hebben nou ook wel gematigden, maar die gematigden die zijn eigenlijk bijna allemaal de partij uitgegaan met de jaren. En de radicalen hebben het steeds meer overgenomen.
Een beetje overgenomen.
Ja, en ja. Het grappige was, jij ging daar zaterdag al, of vrijdag
ja,
al
want
heen.
Jij had mij in de steek gelaten. Dat was wel interessant.
Ja, het duo is uit elkaar gespeeld.
Ja, meestal ga ik onder jouw begeleiding ga ik ergens naar binnen. En nu moest ik dus in mijn eentje bij de AfD naar binnen.
Ja, want ik was in Düsseldorf voor een klus.
Ja, maar het was heel interessant, want het is gewoon allemaal gelukt.
Ja, je kwam er doorheen.
Het was eigenlijk helemaal geen probleem.
Hoe heb je dat gedaan met je steenkolenduis?
Nou, dat is een heel interessant... Nou, ik zei gewoon, ich habe Akkreditation, zei ik. En toen had van die agenten en die liet zo'n brief zien. En je kreeg eigenlijk gewoon onder politiebegeleiding, mocht ik zo naar binnen, was eigenlijk geen vuiltje aan de lucht.
Ja, wat dan
ja gewoon ontzettend makkelijk. Maar zij hadden misschien ook wat anders aan hun hoofd. Dat zou natuurlijk kunnen.
Nou, er waren ongeveer 30.000 tegendemonstranten. En ik noemde ze net Antifa, maar dat is inderdaad een containerbegrip.
Nou, kijk, deze mensen, de AfD is controversieel. Er waren heel veel demonstraties aangekondigd. Zeiden van tevoren, er komen 50.000 mensen. Nou, wij zeiden, de mensen die ons langer volgen weten dat wij ooit bij een verkiezingsbijeenkomst van de AfD bij Frankfurt zijn geweest. Ja. En toen was het ongelooflijk veel gedoe om binnen te komen. Dus eigenlijk was mijn verwachting van deze dag, ik dacht, kom toch niet binnen. Ik ga wel die demonstraties verslaan. Maar wat gebeurde er dus? Nou ja, er waren
jij kwam binnen.
Het waren er minder en de politiebegeleiding. Het was allemaal zo goed geregeld dat ik eigenlijk gewoon een uur te vroeg in de zaal was. Daar komt eigenlijk op neer.
En ik kreeg dus een berichtje door van Chris dat hij er al in was. Want ik ging naar Düsseldorf, maar ik heb vanuit thuis en in de auto het AfD-congres wel gevolgd. En het begon ook stipt op tijd. En ik ben in 2019 ook op een AfD-partijcongres geweest. Dat was nog voor corona. Toen was de partij qua samenstelling ook nog anders. Toen ging het er ook anders aan toe binnen. Daar gaan we het zo over hebben. Maar Buiten waren er toen ook iets van 25.000, 30.000 Antifa. Ik noem het toch nog maar even zo, maar het zijn tegendemonstranten. Die braken in Braunschweig ook echt de tent af. Maar nu was het dus anders.
Nou, misschien ook nog even. Er is namelijk ook nog, we zijn één keer, dat hebben onze luisteraars gemist, maar er was een keer een jongerenbijeenkomst in Gießen, een tijdje geleden. Daar wilden wij ook naartoe. En dat is toen ook niet doorgegaan, omdat ze daar namelijk ook dus boel afbraken. Dus je hoeft helemaal niet zo lang geleden, het is helemaal niet zo lang geleden dat demonstranten dat deden. Het is trouwens ook niet zo dat het helemaal rustig was in Erfurt. Er is een partijkantoor aangevallen, er zijn wat journalisten aangevallen.
Zijn ook journalisten aangevallen, dat is ook echt een schande.
Maar de grote ironie is natuurlijk dat wij dus bij de messen in Erfurt, dus een soort raai moet je je dan voorstellen. Daar was dan een tegendemonstratie. Nou ja, er waren gewoon 3 veiligheidsringen en ja, daar stonden wat mensen en de politie. Nou, je hebt nog nooit bij jezelf zoveel politiebusjes bij elkaar gezien. Daar komt het eigenlijk op neer.
Nee, want in Duitsland werkt het zo dat de landers, dus de deelstaten, zijn verantwoordelijk voor de oproerpolitie, voor de ME. En Thüringen is natuurlijk een kleine deelstaat en die kunnen dat niet alleen. Dus er waren 9000 man oproerpolitie uit heel Duitsland, van alle bondslanden praktisch, waren daar in het gebied. We hebben mensen uit NRW gezien, ik heb iemand uit Hamburg gesproken. Het was heel bijzonder.
Ze waren er allemaal.
Maar goed, iedereen was van de partij. En wie ook van de partij was, was Tino Chrupalla. De co-voorzitter, duo-voorzitter van de AfD. De AfD heeft 2 leiders. Deze meneer Chrupalla. En natuurlijk Alice Weidel.
Ja, en hij is niet zo bekend, hè, eigenlijk. We zien Weidel altijd. Ja. Maar deze man, die zegt niet zoveel, maar die is eigenlijk ook heel belangrijk. En die had een soort welkomswoord.
Ja, en het ging in die speeches op de eerste dag heel vaak over de tegenstanders die buiten aan het demonstreren waren.
Die randalieren van de Antifa hebben ihr eigenes Störmanöver verschlafen. Wir können hier heute pünktlich starten. Liebe Frühaufsteher, muss man ja sagen, sehr geehrte Pressevertreter, herzlich willkommen hier heute in Erfurt. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Und so ist das eben, wenn man gewohnt ist, auszuschlafen, während die anständigen Bürger täglich zur Arbeit gehen, liebe Freunde. Demokratie ist die Herrschaft der Mehrheit.
Chrupalla, die sagt hier dus von ja. Ze hebben zich allemaal verslapen, hè, die antifa's.
Ja, zo niet helemaal waar.
Nee, maar dat zegt hij.
Ja, dat was heel grappig.
Hij zegt ook, een vroege vogel vangt de worm. Een soort van Duits gezegde, dat als je vroeg bent, dan heb je beet. En zij waren dus veel vroeger allemaal opgestaan. Dus het was een race tegen de klok. Bepaalde AfD'ers, leden waren al om 3 uur in de nacht, waren ze al in de messen, Chris.
Ja, ze waren.
Toen lag jij nog in je bedje.
Toen lag ik nog in mijn bed. Dus we waren allemaal heel vroeg. Het kwam er eigenlijk gewoon op neer dat de AfD dacht van ja, als we iets later gaan, dan lopen we tegen al die antifa's op. Ja. Dus wat we doen is, we gaan zo vroeg dat ze er vast nog niet zijn. En zo ging het ook.
Zo ging het ook. En er was ook een hotel op het Messegelände op het terrein. En daar sliep de partij top. Dus die zijn gewoon netjes opgestaan. En om 10 uur begonnen ze allemaal.
Dat is dus heel uniek eigenlijk. Want het is eigenlijk nooit gebeurd bij de AfD dat het op tijd begon. Daar kwam het eigenlijk op neer.
Ja, het duurde vaak heel lang voordat ze konden beginnen. Maar wat ook wel wat Chrupalla zegt, is dus de meerderheid zijn zij niet. En hij zegt ook de hardwerkende mensen die staan vroeg op. En dat zijn allemaal clichés. Maar er waren nog meer speeches die ik daar heb gehoord. Waaronder van Björn Höcke. En dat is de rechtsbuiten van deze partij, Chris.
En dat is wat is ook weer de functie van deze man?
Björn Höcke is de leider in de deelstaat Thüringen.
Dus waar het congres was.
Ja, die leidt de fractie in de Landsdag van de AfD in Erfurt. En die Höcke, die heette iedereen welkom. Maar Höcke is in Duitsland omstreden vanwege zijn meningen. En völkisch-nationalistisch rechtsextreme meningen wordt die.
Dit is een van de grotere extremisten die daar rondloopt.
Ja, deze is echt hardcore.
Ja, heel erg in beeld en bekend, et cetera.
Ja, het is hardcore. Dus we gaan even luisteren naar wat Björn Höcke, toen hij de zaal toesprak, zei over de tegendemonstranten.
Natürlich, das will ich hier noch anschließen, sind da draußen noch viele. Ich kenne die Kollegen ja, wenn ich manchmal bei Veranstaltungen bin, dann schlägt mir ja auch Hass und Hetze entgegen und die Gesichter sind entstellt von Hass und Hetze, die unser Mitleid verdienen. Denn das sind Opfer einer gigantischen Bildungskatastrophe. Das sind Menschen, denen man nicht ermöglicht hat, eine gesunde Identität auszubilden. Das sind Seelenverwundete, wie ich sie nenne. Und auch das ist eine Aufgabe unserer AfD. Normalität herzustellen, zu heilen. Ja, wir sind im Endeffekt auch große Psychologen, wenn das eine Partei überhaupt leisten kann. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen einen Teil der Nation tatsächlich auf die Couch legen und therapieren. Es geht darum, Deutschland wieder mit sich selber zu befreunden. Wir müssen unsere Identität wiedergewinnen.
Nou ja, die Hukke die zegt dus van ja, dat er ook slachtoffers zijn van de linkse tegendemonstranten. Hij noemt ze zeg maar eigenlijk slachtoffers van het onderwijs en van het systeem. Want dat zijn verwonde zielen, dus dat zijn gewonde zielen. En we moeten die, zeg maar, hij zegt we moeten die heilen, we moeten ze helen, we moeten ze weer gezond maken.
Eigenlijk heropvoeden.
Heropvoeden of de, en we moeten ze op de bank af die couch, zegt hij dan, op de bank leggen en psychologie. Dus we moeten coaching krijgen en we moeten ervoor zorgen dat de normaliteit dan weer terugkeert in Duitsland. Want deze mensen, dat zijn jonge mensen, die hebben geen goede beelding gehad, die zijn anders niet meer te redden.
Nou, even voor het beeld van de luisteraar. Ik ben ook een uurtje bij die demonstratie geweest, die naast die hal was. Je kan deze mensen heel bijzonder maken. Maar ik bedoel, het was gewoon publiek wat je in Nederland bij allemaal linkse demonstraties ook ziet. Dus ik bedoel, als je een Gaza-demonstratie of een klimaatdemonstratie
hebt, dit soort mensen
dan komen dit soort mensen gewoon. Die zien er wel wat alternatief uit. Ja. En ze zijn heel progressief en het is heel multicultureel en zo. Maar ik bedoel, je moet deze mensen ook niet... Hij maakt ze nu wel heel gek, zeg maar. Zijn ze natuurlijk gewoon helemaal niet. Ze hebben gewoon andere standpunten.
Hij zei wel, iedereen mag democratisch demonstreren. Dat is democratisch recht. Dat zei hij. En hij zei ook, zonder geweld, weet je, we zijn alleen tegen geweld. Dat zei hij. En geweld gebruiken mag niet. En ja, als je die lijn door zou trekken, dan zou een normale politicus, een gangbare politicus, zou hetzelfde zeggen. Dus ze conformeren zich op een of andere manier. Of ze dat nou doen met de mond en iets anders denken, dat weten we niet. Maar ze, in hun speeches conformeren ze zich dus aan de lijn.
Maar dit is natuurlijk wel een beetje de suggestie van deze partij. Deze partij eigenlijk, ze zeggen dat wel. En ze doen het wel netjes als een soort
als ze aan de macht
rechtsconservatieve club zijn.
Ja.
Maar eigenlijk bedoelen ze iets anders.
Ja, en als ze aan de macht zouden zijn, dan zouden ze de democratie afbreken. Alleen, ja, dat is iets dat wordt gezegd. En er zijn deskundigen die dat zeggen. En ik zeg ook, er zitten ondemocratische elementen in, zeker.
Want ze worden niet voor niks van het rechtsextremisme beschuldigd.
Ja, ik bedoel, ik heb voor mijn boek Eigen Volk heb ik die partij uitgebreid onderzocht. Ik heb heel veel kopstukken en leiders geïnterviewd, waaronder deze hukken. En kijk, dat is wel hardcore. Echt rechts. Ja. Hardcore rechts. Alleen, ja, je weet
dus
niet
de
wat
partij
er gebeurt
die,
als ze aan de macht.
Je had je ook weer Gauland, die zei van dat de Holocaust een vogelpoepje was.
Ja, ja,
en zo.
Ja. Maar dat zijn dan zeg maar de grote bekende uitspraken, hè? De extreme uitspraken die zijn gedaan. Maar zijn ook met de jaren in de AfD zijn de rechtsextremisten naar binnen gewandeld, zonder dat sommige afdelingsbesturen het wisten.
Ja.
Dus, en die hebben zich later gemanifesteerd. Soms zijn ze eruit gegooid, heel vaak niet. En dat is ook het probleem met deze partij. En wat mij heel erg opviel op het partijcongres, is natuurlijk een nieuwe voorstand, een nieuw bestuur, partijbestuur is er gekozen. En daar zit dan zo'n Martin Reichardt in. Ik weet niet of die naam je wat zegt.
Nou, die naam is mij even ontschoten, maar ik denk dat onze luisteraars die ook nog niet kennen.
Nou, dat is een meneer, die zit in Sachsen-Anhalt. En die Reichardt, die heeft gewoon de Hitlergoed gebracht. Maar hij zei, dat was een ridderslag.
Oh,
Dat was een foto waarin hij dus met zijn arm omhoog staat. En die is ook in Duitsland viraal gegaan. Maar dat is ook weer interessant, want zo'n foto zoals die Hitlergroet van die Reichardt, hij zegt het is dus een ridderslag. Maar die foto die gaat dan even viraal, maar het is blijft niet plakken. Het schandaal is kort. Het is eigenlijk hetzelfde als in Nederland. Dat hoe zeg je dat? De schandalen en de verontwaardiging en de ophef, die is er wel. Maar die is dusdanig kort dat het niet blijft hangen bij het publiek. En dat dus ook zo'n man niet in de ban wordt gedaan. En een week later wordt hij gewoon in het bestuur gekozen van virtueel de tweede partij.
Er is eigenlijk nu helemaal geen, er zijn nu ook eigenlijk geen gedoe over dat hij daarin zit. Weinig. Dat waait ook weer over.
Nou, dat is niet heel hard in het nieuws geweest. Wat wel in het nieuws was, is dat er een getrouwe van Hukke, van de zeg maar het netwerk van Hukke, in dat partijbestuur is gekomen. En analisten zeggen, dit is het meest extreme partijbestuur wat is gekozen tot nu toe. En het aantal vrouwen in het partijbestuur is met 100% verdubbeld.
Ja, want het is van 1 naar 2, toch? Zoiets. Ja, ja.
Er zitten iets van 15 mensen in.
Ja, ja. Waarvan 2 vrouwen. Dan wel progressief van ze.
Ja, zogenaamd. Dat kun je zo zeggen, maar het is wel... Maar ja, goed, ik kwam s'avonds laat aan op die zaterdag en toen op zondag zijn we er weer heen gegaan. Toen werd Weidel herkozen.
Ja.
81%. Ja. Kruphalla, 70%. Dat zijn grote uitslagen. En wat mij heel erg opviel toen ik er was in de zaal, want ik vergeleek natuurlijk met mijn ervaring uit 2019 in Braunschweig in de Volkswagenhalle. Het was veel rustiger.
Een hele saaie club.
Nou, dat saai weet ik niet. Dus in ieder geval...
Die vergadering is een beetje saai. Ze zitten allemaal heel keurig te luisteren en ze stemmen gewoon meestal wel mee.
Ja, en ook het partijkader lijkt veel meer op elkaar. Het zijn veel mannen van 40 plus. Jij zei met overgewicht, buiken en kaal. Dat is
ongeveer een goede beschrijving.
Ja, dat is wat jij zei. En het aantal vrouwen heb ik ook op twee handen kunnen tellen. Dat is iets van 10%. Dat is jouw schatting.
Ja, zoiets.
5-10%.
Misschien dat er af en toe een vrouw ertussen zit. Maar ik bedoel, het is een walhalla voor homoseksuelen. Dat zeg ik altijd.
Jij kon aan je trekken.
Als je van dikke mannen houdt. Maar met kale hoofden. Maar het is gewoon een heel... Wat natuurlijk interessant is dat die mensen allemaal... Ik bedoel, een partijcongres verwacht je toch een soort discussies.
Ja.
Die hebben we natuurlijk niet gezien.
Die waren er niet.
We hebben gewoon allemaal met Weidel ingestemd. Dus hebben met al die bestuursleden een paar dan die dan een beetje onduidelijk was of die dan een grote meerderheid hadden.
De gedelegeerden konden wel interrumperen, maar het ging vaak om klein bier. Er was zelfs op een gegeven moment iemand die bracht in dat de braadworstjes €5 waren op een congres en dat het naar €2,50 per braadworstje moest gaan.
Ja.
Dat zijn geen hoofdzaken.
Echt, omdat er een tentje naast de messen in Erfurt staat waar de afgevaardigden van de AFD vinden dat ze te veel voor het worstje betalen. Ja, dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
Maar wat heel grappig was, ik liep door de wandelgang en toen kwam ik iemand tegen van Weleer en dat is Bernd Bouwman. Weet je wie dat is?
Ja, dat is die man uit Hamburg.
Ja. En die Bernd Bouwman, dat is de parlementaire geschefsvoerder. Dat is een functie in de fractie, eigenlijk de organisator van een fractie. Je hebt in Duitsland, in de Bondsdag, heb je de fractieleider en je hebt de parlementaire geschefsvoerder. En die heeft ook een leidende functie, maar die doet vooral het organisatorische gedeelte eigenlijk. Dus dat is eigenlijk de grote man in de Bondsdag, wat de fractie betreft. En ik vroeg Bernd Bouwman, die herkende ik nog in 2019. Hij herkende mij nog in 2019.
Nou, geweldig.
Ja, heel grappig.
Jij bent ook bekend eigenlijk in Duitsland.
Nou, dan wordt mij nu woorden in de mond gelegd.
Oké, dat denk ik nu. Mij kenden ze niet.
Nee, jou herkennen ze nog niet.
Nee, dat komt misschien nog wel.
Maar goed, Bernd Bouwman. Dus ik vroeg Bouwman een vergelijking te maken met 2019. En toen zei hij, ja, we staan er nu veel beter voor. En ik wil even kort, ik heb een interviewtje met hem gedaan, even kort laten horen wat hij allemaal zei.
Ja, wir sind jetzt bei fast 30% im Land. Wir sind mit Abstand die stärkste Partei und wir sind auch organisatorisch viel gefestigter. Wir sind mittlerweile eine geölte Maschine als Partei, als Bundestagsfraktion, zu der ich ja gehöre. Und es sind ja nicht nur die aktuellen Umfrageergebnisse, es ist ja die Dynamik, die dahinter geht. Wir kommen von 20 Richtung 30 und darüber hinaus. Die CDU kommt von 30, ist Richtung 20 und darunter bald. Diese Dynamik wird Deutschland völlig umkrempeln.
Hij zegt dus eigenlijk van ja, we staan nu op 30% in de peilingen, dus we zijn virtueel de grootste. Daar komt het op neer. Ik zei net de virtueel de tweede, maar we zijn virtueel de grootste partij. En hij zei ook van ja, de CDU die gaat juist omlaag, die gaat van 30% naar 20%. Dus het gaat met ons goed en daarom zijn we een geoliede machine. Want ik vroeg hem natuurlijk van ja, waarom loopt het hier zo vlekkeloos?
Vlekkeloos.
Want ik heb in het verleden wel anders gezien. Er waren echt mensen die vochten elkaar de tent uit in dat partijcongres. Vervolgens vroeg ik toch nog even een terugblik te maken over hoe het toen ging. Ik vroeg even door.
Damals gab es sehr viele verschiedene Stimmen in der AfD. Und die könnten auch noch sagen, was sie wollten. Und jetzt bespüren wir, ja, es ist alles sehr engagiert.
Ja, es gibt nicht mehr so Stimmen, die so weit auseinandergehen. Das hat sich jetzt gefestigt um eine Programmatik, die jetzt alle vertreten auch.
Ja.
Das ist die Stärke.
Ist das so eine genannte Professionalisierung,
ja, genau,
die
man sagt? Professionalisierung, verbesserte Organisation.
Sind Sie froh damit?
Ja, absolut.
Warum?
Ja, weil wir die stärkste Partei Deutschlands sind und mittlerweile auch die am besten organisierte.
Dus Bouwman desgevraagd, die zegt dus ook van ja, weet het, we hebben dus eigenlijk die stemmen die er toen waren, de onrust die er toen was, de meerstemmigheid die er toen was, die is nu wel uitgekristalliseerd, die zijn wel weg. En het is nu gladder. En toen zei ik van, nou, dat is de zogenoemde professionalisering. Hè? Dat hoor je ook heel vaak van partijen in Nederland.
Ja.
Dus bent u daar blij mee? En toen zei hij, ja, heel erg blij ben ik ermee. En het komt erop neer, we gaan nu goed. En dus ja, hij was heel zelfverzekerd. Hij moet dit verhaal natuurlijk ook houden.
Maar het gaat natuurlijk ook heel goed met ze. Dus het is natuurlijk ook niet echt, als het nou goed met je gaat, is het ook niet echt een moment om te denken, ik ga nou eens even de beuk erin gooien dat de koers anders moet.
Nee, en het is ook wel zo geweest dat de AfD een terugslag heeft gekregen met verkiezingen. En het is ook zo geweest dat zeker in de beginjaren het nog helemaal niet duidelijk was waar die partij uiteindelijk heen ging. Of ze nou echt nog meer naar rechts zouden afbuigen. Nou, het laatste is gebeurd, met name in de coronatijd. En je ziet gewoon dat de rijen nu gesloten zijn. Dus wat wij hebben meegemaakt dit weekend bij de AfD is eigenlijk een glad verlopend congres met weinig fratsen. En eigenlijk waait er zo. Alice Weidel die werd zondag op het schild gehesen. En die had weer een vurige toespraak.
We willen onze Heimat, ons Vaterland, weer vom Kopf auf die Füße stellen. We hebben einen vollen Fokus auf die bevorstehenden Landtagswahlen im September in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern, in denen wir die Ministerpräsidenten stellen werden, liebe Freunde. Und in Berlin mit Christine Brinker.
Nou, Chris, wat denk je als je haar zo hoort?
Dat is een volksmanner, is het.
Demagoog.
Het is een demagoog, is ze. Dat is ze ook. Volgens mij is ze dat echt heel eng, bijna. Terwijl ze zegt, ze zegt natuurlijk van, ja, we gaan die verkiezingen winnen. Ja, dat is het eigenlijk wel.
Zij zegt in haar eindrede op zondag, zei ze dus, we willen Duitsland weer bovenop krijgen.
Ja.
En we gaan de drie verkiezingen die er komen, er komen in september, luisteraars, drie hele belangrijke verkiezingen aan. In Oost-Duitsland, in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. En zij zegt, die gaan we winnen en daar gaan we regeren. En voor Sachsen-Anhalt
is dat ook heel reëel.
Is die kans reëel, want ze scoren daar in de peilingen al maanden rond de 43%.
Maar dat is niet genoeg, denkt de luisteraar nu, Kimal.
Nee, maar je hebt in Duitsland de 5% grens. Dus alle partijen die onder de 5% eindigen, die komen niet in het parlement. Dus die komen niet in de landdag. En dat betekent dat die stemmen worden opgeteld bij de partijen die wel boven de 5% uitkomen. En als dus zo'n partij als de AfD zegt 43-44% haalt, dan kan het maar net zo zijn dat het kwartje zo valt dat ze 50+1 halen.
Dus ze krijgen eigenlijk qua zetels zouden ze dan meer dan 50% kunnen halen?
Ja, en in dat geval kunnen ze alleen regeren en dan moeten ze ook alleen regeren. En dan gaan we zien wat er gebeurt.
En wat denk jij dan dat er dan gebeurt?
Nou, ik heb geen glazen bol, Chris, maar ik denk dat dat dan Van Auw gaat doen. Want de AfD heeft nog nooit geregeerd en ze hebben allerlei dingen geroepen. En die kunnen ze niet waarmaken, dus de kans is gewoon heel groot dat de AfD daar in Sachsen-Anhalt onderuit gaat.
Ja.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Ja.
Tegelijkertijd zei Weidel ook dat ze willen regeren op landelijk niveau.
Om in zwart-rood-gold, met onze nationalfarm, gehen we in die vorgezogenen Bundestagswahlen hinein. En we werden Regierungsanspruch erheben, denn wir sind stärkste Kraft. Wir sind eine 30% Volkspartei und wir sind bei weitem die stärkste Kraft in Ostdeutschland. Wir werden regieren. Wir wollen Verantwortung übernehmen. Verantwortung für unser Land, das wir so sehr lieben.
Nou, zij smijt zich erin, hè? Dat is ook heel Duits. Zij geeft zich tijdens een toespraak doen.
Ja, ze gaat er helemaal vol in.
Ja, maar wat zij hier eigenlijk zegt is, wij willen regeren en we zijn Oost-Duitsland zijn we het sterkste. We halen 30% met onze vlag zwart-rood-goud. Gaan we het halen? Het is ook een soort van pep talk.
Dat is onzin natuurlijk.
Er is hier een contradictie. Want het punt is, die partij die roept allerlei dingen en ook extreme dingen. En extreme dingen worden ook getolereerd. Kijk naar die vermeende Hitlergroet. En die worden getolereerd en dat is een van de manieren, hoort dat erbij of zo? Of is dat hoe die partij is? En tegelijkertijd zegt die partij, ja, maar we willen ook regeren. We willen ook gewoon verantwoording dragen. We willen ook gewoon
ze willen met de Hitlergroet
in de driver's
in de club,
seat.
In de club willen ze de verantwoording.
En ik ben nog niet overtuigd Hoe je dat dan? Hoe moet dat dan?
Nou, omdat ze die Hitlergroet is een beetje naar de achtergrond gedrongen.
Over een paar weken is ze weer een andere.
Maar kijk, jij doet dit is wat journalisten doen, hè? Dus journalisten die gaan dat dan nog een keer oprakelen, terwijl zij vergeten dat gewoon. En dan kan het wel. Dat is natuurlijk in feite wat ze doen.
En hun kiezers ook.
En hun kiezers denken dat ook. Alleen dan denk ik nog steeds, ja, kijk, ik bedoel dat het in Sachsen-Anhalt misschien gaat gebeuren. Dat zou heel goed kunnen en dat wordt heel interessant. Of misschien zelfs wel bedreigend.
Ja, we gaan erheen.
We gaan erheen. Maar landelijk, dan moet er toch wel heel veel water door de rivier voordat dat gaat gebeuren.
Zeker weten. En ik denk dat de CDU onder Merz sowieso gaat dit niet doen.
Nee.
Je gaat niet met deze mensen in zee. Nee. Zit niet gebeuren.
En dan zouden ze natuurlijk ook echt gematigder moeten zijn. En niet alleen maar dingetjes even onder het tapijt vegen, zeg maar.
Ja, en het gekke is, er zijn natuurlijk voorbeelden en die vergelijking kan ik vanwege mijn boeken ook wel maken. Kijk naar Oostenrijk, naar de FPÖ onder Haider. Jaren geleden, Jörg Haider, waren ze eigenlijk gewoon heel extreem. En toen hebben ze op een gegeven moment zoveel stemmen gehaald dat ze in het jaar 2000 in de regering kwamen. Toen was heel Oostenrijk was te klein en Oostenrijk werd in de ban gedaan door de EU. En de FPÖ kwam in de regering en ja, het ging 2 jaar goed en toen ging het fout. En daarna zijn ze weer in de regering geweest. Dus het is heel gek.
Het is
gewoon een soort van normalisering dan plaats.
Het is daar een partij geworden die gewoon in de regering kan zitten. Net als dat in Nederland, even afgezien van dat allerlei mensen daar tegen zijn, in feite ook zo kan met de PVV.
Ja, de PVV is nog meer een getuigenispartij, denk ik. Dan.
Ja, maar het gaat niet zozeer om wat ze doen. Maar feit is dat de PVV nu 1 keer in de regering heeft gezeten. Ze hebben 1 keer gedoogd. Ja. Dus in principe, het is wel, ik bedoel, een controversie. Hele optie, maar het is wel een optie.
Ja, het is mogelijk.
En zij zijn eigenlijk nu nog geen optie.
Nee, omdat in Duitsland geldt een brandmuur, een cordon sanitair tegen de AfD. Dus de andere partijen willen nooit en te nimmer met ze samenwerken en houden dat ook vol.
En daar is ook reden voor.
Ja, daar zijn dus alle, hebben we net over gehad. Dus de punt is voor.
Die AfD
is dus controversieel. En daarom zeg ik, ja, zij zeggen het voortdurend ook in hun redens op het partijcongres. Ik heb voortdurend gehoord. Ik luister natuurlijk ook daarnaar. En we willen regeren.
Beetje tegenstrijdig is het eigenlijk.
Het is compleet contradictioneel. Dus hoe kun je zeggen, wij zijn een serieuze regeringspartij, we willen meedoen. En je hebt zoveel extremen. Ik vind het wonderlijk. Dus dat moet zich ook blijkbaar uitkristalliseren of zo.
Nou, ik vind dat het nu tijd is om te gaan praten over grapjes over de AfD met Patrick Nederkoorn.
Ja.
Daarbij die molen, die mooie molen. Daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Daarbij die molen, die molen.
Met Patrick Nederkoorn.
Hey, die Patrick. Kemal hier.
Chris Alberts hier ook.
Patrick, wij komen bij de AfD vandaan en we zijn aan het bijkomen ervan. En we hebben toch ondanks alles samen wel gelachen om bepaalde dingen. Maar kun je grappen maken over de AfD in Duitsland? Jij bent stand-up comedian, je weet er vast alles van. Je treedt daar op.
Ja, je kan zeker grappen maken over de AfD in Duitsland. Dus het is natuurlijk enorm het nieuws en iedereen is ermee bezig. Ik denk wel dat Duitsers het vaak heel fijn vinden om te weten aan welke kant je staat. Waar in Nederland er meer gevoel voor ironie is en we het ook leuker vinden, denk ik, om daarmee te spelen. Dat geldt trouwens voor Oostenrijk ook. Zijn Duitsers toch, die willen het iets hapklaarder, is mijn ervaring.
In de zin van dat ze weten of jij pro of tegen de AfD bent? Moet je dan ook echt zoiets zeggen?
Ja, dus ik denk wel dat ze dat belangrijk vinden. Kijk, voor mijn gevoel gaat het, als het om humor gaat, dan gaat altijd heel veel terug op het oude verschil tussen dat wij handelaren zijn en zij bouwers. Hè? Dus wij hebben snel even contact. Dat mag vrolijk zijn en leuk en gezellig. En daarna gaan we weer verder. Terwijl zij kijken eerst een beetje de kat uit de boom en willen eigenlijk echt iets met je aangaan voor de lange termijn. En dat merk je bij het publiek ook. Dus die willen eerst gewoon heel duidelijk weten, oh, in welke hoek zit diegene? En ze openen zich als ze dat doorhebben. En daarom zijn er ook wel, kijk, het hangt altijd af van hoe je iets aanvliegt, maar er zijn wel taboes in Duitsland. Ook nog weer omdat Duitsers heel feitelijk zijn. Dus wij zijn wat losser met feiten. Maar als je opeens een politiek onderwerp gaat behandelen en je zegt iets wat feitelijk niet helemaal klopt, dan gaat een Duitser denken. En denken is meestal niet zo heel erg goed voor de overgave en de lach.
En daar zit de taboe misschien ook wel, of niet?
Ja, dus daar zijn, nou ja, kijk, ik denk dat je in Duitsland over alles kan praten, hoor. Maar er zijn wel onderwerpen waarbij je merkt dat de zaal gewoon heel even de adem inhoudt. En dat zijn zeg maar de oude taboes. Tweede Wereldoorlog is natuurlijk duidelijk zo'n onderwerp. En je hebt ook nog wel, je hebt in Duitsland heel veel theaters die er bijvoorbeeld door christelijke verenigingen zijn opgezet. Of die aan een kerk gelieerd zijn. Dus daar merk je als je grappen over religie gaat maken dat dat gebeurt. Maar bij die onderwerpen kan je het toch wel altijd zo inkleden dat je, ja, het is niet zo dat ik ga geen grappen weglaten als ik ergens speel. En er zijn ook wel weer nieuwe taboes bijgekomen. En de AfD is er daar denk ik wel een van. Ik ken weinig comedians in Duitsland. Er zijn er misschien een paar die daarmee spelen, waarbij het dan onduidelijk is, waarbij het niet duidelijk is wat ze nou eigenlijk van de AfD vinden. Ik geloof dat Duitsers dat spannend vinden. Er is een fantastische Oostenrijkse comedienne die in Duitsland, nou ja, echt enorm beroemd is, Lisa Eckhart. En zij is steen en steen goed, maar zij pakt alle moeilijke politieke onderwerpen aan. En je kan haar nooit echt plaatsen. Maar haar grappen zijn en heel hard en heel scherp. En ze heeft een fantastisch taalgebruik. Dus alleen daarom is het al fascinerend om naar te kijken. En haar lukt het wel om over eigenlijk alles wat voor een Duitser in eerste instantie taboe zou zijn, om daar grappen over te maken. Maar zij heeft dus ook een hoop mensen die haar echt niet mogen.
Nou, wat is dan bijvoorbeeld zo'n taboe rond de AfD?
Nou, zeg maar de thema's die zij aanhangen. Hè? Dus zij zijn natuurlijk erg, dat hebben jullie denk ik de afgelopen dagen ook meegemaakt, zijn natuurlijk erg voor Duitse trots en Duitse identiteit. Binnen de AfD spelen er natuurlijk ook discussies om op een andere manier naar de geschiedenis te kijken. Over migratie zijn er natuurlijk wel echt extreme standpunten. En dat zijn, ja, dat zijn wel onderwerpen waar als publiek het idee heeft dat je het daar heel erg mee eens bent. Ik denk dat het publiek, theaterpubliek wel wat linkser is over het algemeen. Ja, ik denk dat je dan een gekke sfeer krijgt.
Dat moet je proberen te voorkomen, zeg maar. Dat mensen gaan denken dat jij eigenlijk ook vindt dat de asielzoekers weg moeten blijven, zoiets.
Ja, nou kijk, ik speel in mijn voorstelling die ik speel, die gaat over wat als door klimaatverandering opeens alle Nederlanders naar Duitsland toe moeten. Daar maak ik ook grappen over migratie en probeer ik wel die gevoeligheid op te zoeken. Maar je kunt ook een onderwerp aansnijden zonder dat het meteen een statement is of zo. Hè? Je kunt ook iets onderzoeken en dat is nou, vind ik, het fijne van humor. Dat je werelden kunt openen. En dat kan in Duitsland altijd. In die zin kan je over echt wel over alles praten.
Ja, over humor gesproken, hier ging bijna glas om. Een glas wijn van Chris. dat gezegd hebbende. Treed je wel eens op in het oosten? Of heb je wel eens shows in het oosten gezien? In plekken waar heel veel mensen AfD stemmen. En is dan de humor en de sfeer anders?
Nou, ik heb vorige maand in Mecklenburg-Vorpommern gespeeld, helemaal tegen de Poolse grens. En vorige week nog in Leipzig. In Leipzig is een grote stad, dus ja, daar vond ik dat vond ik wel anders. Maar dat in Torgelow, dat vond ik zelf overigens ook best wel shocking om er te zijn. Hè? Dus je komt dan aan op een station waar alles niet functioneert, zeg maar. Geen klok, geen wc. Er is wel een casino op het station. De werkloosheid is daar enorm toegenomen de afgelopen 20 jaar. Dus ik had ook echt dat idee, ik kom in een ander stuk Duitsland dan wat ik ken. En die voorstelling die gaat dus over klimaatverandering en migratie. Nou, daar merkte ik wel wat gezucht bij. Maar uiteindelijk ging die zaal wel heel erg mee. Is de volgende voorstelling ook geboekt al. Dus blijkbaar was het fijn. Maar ik merkte wel dat je niet op voorhand, ook misschien omdat het gewoon ver weg is van Nederland, hoor, maar niet op voorhand de sympathie hebt die je in Noord-Rijn-Westfalen wel hebt als Nederlander.
Ja, precies. En trouwens, die plek, Torbelo, daar kwam ook die AfD vandaan die wij tegenkwamen bij Heino. Dus als je
een
cirkel rond.
Zie je, ja,
erg humorloze man.
Het is één op één, ja.
Hij was wel vriendelijk.
Maar ook humorloos. Ja.
Maar zijn niet alle Duitsers humorloos?
Oh ja, dat is het.
Sorry. Dat is een grapje van mij, mensen. Voor mensen die geen humor hebben. Grapje van mij. Maar hoe heet het? Gaat dat nog veranderen, denk je? De komende jaren? Dit AfD, de manier waarop.
Nou, kijk, ik ben er altijd wel voor dat ja, dat er op, zeg maar, dat alle vormen van cabaret er zijn. Dus ik zou het eigenlijk wel interessant vinden als er een keer een hele rechtse comedian opkomt. Je hebt wel de discussie rondom Dieter Noer bijvoorbeeld. Ook een comedyprogramma op de ARD heeft. Daar is wel vaak kritiek op, maar ik vind het ook wel fris dat er een comedian is die zeg maar een ander deel van de bevolking bedient. En tegelijkertijd vind ik ook weer dat je moet oppassen dat iedere subgroep zijn eigen comedian krijgt en je niet meer gewoon een zaal hebt met mensen die allerlei verschillende gedachten hebben. Dus, maar ik denk wel dat het zo ver aan het polariseren is in Duitsland, dat een comedian waar iedereen heen gaat, dat zie ik de komende jaren eigenlijk niet echt gebeuren.
Heel erg bedankt.
Dankjewel, Patrick.
Jo, graag gedaan.
Hoi.
Dag.
Hoi.
Nou, dat was Patrick Nederkoorn. De cultuurtips.
Ja, we hebben de cultuurtips. Het is trouwens een groot succes, onze cultuurtips. Wil ik toch graag even melden.
Echt,
want vorige keer had ik namelijk een tip over een presentatie over dictaturen en hoe Duitsland daarmee om is gegaan. En jij zei toen van waarom vertel je dat nu al? Want het is zo vroeg, maar dat ding is dus al volgeboekt. Dus mensen kunnen daar niet meer naartoe.
Ja, want ik wil daar ook heen. Het bleek uitverkocht te zijn.
Ja, dat is jammer, maar er is wel een ontzettend leuke andere cultuurtips. Namelijk aanstaande vrijdag gaat over homoseksuelen.
Oh.
En over andere LHBT's. Het is namelijk binnenkort World Pride in Amsterdam. Dat weet u misschien allemaal. Ik weet niet precies. Het is ergens eind deze maand. Het duurt wekenlang. Dus als u naar Amsterdam komt, u komt er sowieso mee in aanraking.
Ik ben dan de stad uit, want het is zo druk dan.
Ja, het is zo druk. Het is beter voor de niet-homoseksuelen om dan de stad uit te gaan. Nemen de homo's nemen dan Amsterdam over. Dat is ook om de AFD. De AFD die komt dan in ieder geval Nederland niet binnenvallen. Ergens aanstaande vrijdag, als wij opnemen, is dat op 10 juli om 6 uur bij het Goethe Instituut in Amsterdam, is er een discussie over de positie van homoseksuelen in de politiek. Namelijk de interessante tegenstelling dat er aan de ene kant heel veel weerstand is tegen LHBT-rechten, dat daar steeds meer kritiek op is, maar dat aan de andere kant homoseksuelen tegenwoordig in hele hoge politieke functies zitten. Zo, ja. We hebben tegenwoordig een premier, we hebben een kamervoorzitter en dan komt een hele bijzondere gast.
Maar wat is daar nou mis mee? Dat is toch gewoon goed dat
Ja, je gaat te snel, dat weten we nog niet. Dat hangt van de discussie bij het Goethe-instituut af. Dat gaan we daar horen. Daar komen twee wetenschappers en Felix Heinrichs, moet ik het goed zeggen, die is oberburgemeester. Ik weet nooit wat een oberburgemeester is, van München-Gladbach. Dat ligt ergens bij Venlo. Dat is een oberburgemeester. Dat is een soort
oberburgemeester is zeg maar de burgemeester van alle deelgemeenten. Dus dat is de Großstädter. Dus je oberburgemeester is vaak... Ja, is dus
nou, die is ook van de homo's kennelijk. Dus die weet daar heel veel, van. Dat is om 6 uur bij het Goethe-instituut in Amsterdam.
Okay, en jij gaat erheen.
En ik ben daar ook. Dus,
mensen thuis, als je Chris wil ontmoeten, moet je dan daar naar
toe. Zeker.
Ik heb ook een cultuurtip. Mijn cultuurtip die heet Wereldmuziekconcours German Night. Woensdag 15 juli staat Duitsland centraal tijdens German Night van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. En dat is een bijzondere avond, want de Bundeswehr die komt langs in de Roda Hall. En dat is dus eigenlijk, denk ik, een soort van taptoe. Met marsmuziek en
ja,
zo.
Dat is hartstikke leuk, met dol taptoe.
Ja, dus het is totaal tegenovergestelde van waar jij mee komt.
Ja.
En dat zijn ensembles en orkesten uit 31 landen.
Maar dan moeten mensen wel helemaal naar Kerkraden.
Maar er wonen heel veel mensen in Limburg, Chris.
Dat is ook zo. En ook onder onze luisteraars.
Er zijn meer dan 1 miljoen Limburgers.
Dat is ook zo. Nou, dat klinkt hartstikke leuk.
Ja, dat is om 8 uur begint het in Kerkraden in de Roda Hall. En een kaartje kost €30, maar dan heb je ook wat.
Ja, dan zijn wij daarmee aan het eind gekomen van deze aflevering van de Duitsland Podcast. Dat was aflevering nummer 20.
Yes.
En dat was ook het einde van dit seizoen.
We gaan misschien nog een terugblik aflevering doen.
Oh ja, we gaan nog een terugblik aflevering doen. Die krijgt u over 2 weken, een soort bonus.
Ja.
En dan gaan wij praten over wat hebben we nou dit jaar over Duitsland geleerd.
Precies, wat waren de hoogte en de dieptepunten en we blikken vooruit op het volgende seizoen.
Want er schijnt dat er een tweede seizoen komt. U kunt daarvoor doneren, dat kunt u doen via Bunk. Bunk is met een Q. bunk.me/Duitslandpodcast. Want de benzineprijs is erg hoog, dus daarom hebben wij enige steun van u nodig.
Ja, dus steun ons, want we kunnen het helaas niet gratis doen.
Precies. Dat was het dan.
Tot de volgende keer.
Dag.